dit is een podcast over inspirerende mensen. Dit keer niet aan de hand van het boek van Philip Yancey. De laatste weken kwam ik op verschillende plaatsen in aanraking met het boeken van Marilynne Robinson. Ik was al een bewonderaar van haar werk, zowel het theologische en filosofische boeken als haar literaire werk. Ze is een fervent aanhanger van Calvin en dat intrigeerde mij. Ze leest Calvin ook zo heel anders dan wij vaak in Nederland gewend zijn. En daarom deze keer dus een podcast over Marilynne Robinson. Marilynne Summers Robinson werd geboren op 60 november 1943 in Sandpoint, Idaho. Ze groeit op in de bergen. Ze vertelt er zelf over: waar ik woonde, diende je talent te hebben voor eenzaamheid. Mensen die lange tijd alleen konden zijn, genoten meer achting dan zij die voortdurend hunkerden naar gezelschap. Ik kreeg geregeld te horen dat enkel de eenzaam een goed ontwikkelde geest hadden. In onze moderne maatschappij is het natuurlijk net omgekeerd. Eenzamen worden met enig wantrouwen bekeken en je moet juist de hele tijd heel sociaal doen. Dat zei ze in een interview. Ze heeft een broer David die kunsthistoricus is geworden. Ze gaat literatuur studeren bij de beroemde professor John Hawkes. En ze studeert in 1966 magna cum laude af. En zo'n 10 jaar later promoveert ze aan de Universiteit van Washington. Ze wordt professor creatief schrijven aan de Universiteit van Iowa, waar ze nu ook al jaren woont. En daarover zegt ze: ik kwam van het bergachtige Idaho naar het grotendeels platte Iowa om daar les te geven. En merkte dat ik in een landschap was beland waarnaar ik niet op de juiste manier wist te kijken. Niet alleen was ik gewend aan bergen en kusten, ik had, zoals de meesten van ons, geleerd te denken dat er weinig te zien was in de ruimte tussen bergen en zeeën in, het platteland, de prairies. Maar de inwoners van Iowa legden me uit dat je net boven de horizon moet kijken. Als je er goed naar kijkt, is de prairie een droomlandschap van stille rijkdom. Ondanks dat het weer hier extreem kan zijn, oogt het landschap alsof het voor de mens bedoeld is. Het is subtiel, aangenaam golvend, het bloeit, is groen en vruchtbaar en biedt eindeloze ruimte. Marilynne Robinson is getrouwd in 1967 met professor en schrijver Fred Miller Robinson, van wie ze in 1989 is gescheiden. Ze heeft 2 zonen, Jacob en Jozef. Het boek Housekeeping schreef ze terwijl de jongens op bed lagen, vertelt ze. Ze hebben haar schrijverschap op vele manieren beïnvloed. Moederschap verandert je levensgevoel, je eigen zelf, zegt ze daar zelf over. Robinson is in een Presbyteriaanse kerk, een behoudende kerk in Idaho, opgegroeid. Later gaat ze zelf naar een iets modernere kerk, de Congregationalistische Kerk in Iowa, waar ze zelf ook af en toe voorgaat en preekt. Ze is een liefhebber van Calvin en naast haar fictie schrijft ze theologische en filosofische werken, die ook in het Nederlands vertaald zijn als De Gegevenheid der Dingen en Wat doen wij hier? Essays en uitgewerkte lezingen die ze in de afgelopen jaren heeft gehouden. Waar gaan die essays over? Uiteindelijk gaan ze allemaal over de mens. In een seculier klimaat stelt Robinson voortdurend de vraag hoe het zou zijn om al oude christelijke overtuigingen aangaande de mens en zijn plek in de wereld serieus te nemen. Robinson betoogt ook in dit boek dat ze volop humanist is. En wel van het type dat daarvoor put uit bijzondere bronnen. Calvin, de Puritijnen, een stroming in de 18e eeuw die probeerde heel zuiver te leven. Niet kennis was het belangrijkste, maar de levenspraktijk. En theologen als Jonathan Edwards en verwante geesten. Voortdurend betoogt Robinson dat de moderniteit zijn eigen kuil heeft gegraven. Door in het spreken over de mens iedere band door te willen snijden met woorden als de ziel, het geweten, genade en het heilige. In de bundel Wat doen wij hier wijst ze bijvoorbeeld op het geweten van de mens als antenne voor ons dagelijks leven en handelen. Ze vertelt dat de Puritijnen het geweten beschrijven als een ontmoetingsplaats tussen God en het zelf. En het een enorme autoriteit geven. Het is het noorden van hun kompas. En zegt ze: ik denk dat dat overeenstemt met de ervaring van de meesten van ons. Het geweten als een goede bron van informatie. Dat is verbonden met een intuïtief weten dat voorafgaat aan ons denken. In al haar essays klinkt een lofzang op de grootsheid, de kwetsbare grootsheid van de mens. En de oproep om die niet te laten beknellen in een doorgeslagen instrumentele en kapitalistische benadering van de werkelijkheid. Robinson heeft 5 romans geschreven. Het kan soms jaren duren voordat er weer een roman van haar verschijnt. Met haar eerste boek Housekeeping in 1980 krijgt ze al een nominatie voor de Pulitzerprijs en voor haar tweede boek Gilead ontvangt ze die prijs. Over de personages die voor het eerst aan bod komen in het boek Gilead heeft ze inmiddels 4 boeken geschreven. Gilead dus, over dominee John Ames, die op hoge leeftijd hertrouwt met een veel jongere vrouw en nog een zoon krijgt. Ames leidt aan een hartkwaal, is een mens van de dag en het is een soort testament dat hij schrijft voor zijn zoontje die op dat moment bijna 7 jaar is. Hij wil dus dat zijn zoon later weet wie zijn vader geweest is en daarom schrijft hij deze brief en hoopt hij dat zijn vrouw deze brief aan hun zoontje geeft als hij volwassen is. John Ames was al getrouwd geweest, maar zijn eerste vrouw was met hun eerste kindje in het kraambed overleden. In het boek Thuis gaat het over Glory Bolton, de dochter van zijn vriend en collega Bolton, die terugkomt naar Gilead om voor haar stervende vader te zorgen. Ook komt haar broer Jack, de verloren zoon, terug die 20 jaar spoorloos was. Hij wil in het reine komen met zijn verleden, maar hij kan nergens aarden en hij verdwijnt weer voordat zijn vader al overleden is. In het boek Lila uit 2014 gaat het over de veel jongere vrouw van dominee Ames, een vrouw met een verleden die zomaar aankomt waaien in zijn kerk en blijft komen en geïnteresseerd raakt in het geloof. In Lila wordt dus haar kant van het verhaal verteld. En in 2020 verschijnt Jack, een boek opnieuw gewijd aan een van de hoofdpersonen van de vorige boeken. En dit boek gaat dus over Jack, de prins der duisternis. Zoals gezegd gaan haar romans dus voor een groot deel over dominee John Ames. En in haar romans maakt Robinson het zich niet gemakkelijk, zou je kunnen zeggen. Oude dominee op het platteland van Iowa. Weinig boeiende plotwendingen. Erg snel en bijzonder is het niet. En juist dat lijkt de aantrekkingskracht van haar werk. Er gaat een soort religieuze ernst, rust en diepzinnigheid vanuit. Een recensent schreef: romans van Robinson lees je niet zozeer, je koestert je in hun straling. Robinson is heel gelovig, maar ze smijt nergens haar geloof in je gezicht, zei een ongelovige lezer. Langzaam lezen, dat zijn we niet meer gewend. De woorden, de verhalen, te wegen. Nee, het zijn geen page-turners. Ik heb zelf gemerkt dat ik het beste iedere dag een half uurtje een stukje lees uit een boek, uit haar boeken. Het zijn voor mij geen boeken om achter elkaar uit te lezen. Dat half uurtje is dan ook een vorm van meditatie, zou je kunnen zeggen. Gilead bijvoorbeeld is een traag verhaal. Zelf heeft ze ook niet zoveel met allerlei plots, vertelt ze ergens. En ze vertelt ook hoe het begon. Ze verbleef in een hotel om met haar zoons kerst te vieren. En toen hun komst op zich liet wachten, begon ze op haar hotelkamer te schrijven. Sterker nog, toen Robinson begon aan Gilead had ze geen plan. Geen leidende gedachte. Geen opzet. Niets. Behalve 1 zin. Deze. Ik zei gisteravond tegen je dat ik binnenkort weg zal zijn. En je zei waarheen. En ik zei naar de lieve Heer. En je zei waarom. En ik zei omdat ik oud ben. En je zei, ik vind je niet oud. De eerste zin in het boek is de eerste zin die in me opkwam. Ik heb geen idee hoe zoiets gebeurt, zegt Robinson. Mooi om te horen van een professor die workshops creatief schrijven geeft. Gilead gaat dus over een onbekende dominee in een onbekend plaatsje. Niet veel meer dan wat stoffige wegen, een paar kerken, een dorpswinkeltje, boerderijen verscholen tussen de eindeloze korenvelden. Het is de stof voor een grote roman, een pastorale roman, die een wereld openlegt aan gedachten en stemmingen. Gilead is trouwens een Bijbelse naam, maar vertelt Robinson zelf ergens, er zijn in Amerika wel 40 plaatsjes die Gilead heten. Een gewoon stadje zoals ze zoveel zijn. Om je even iets te laten proeven van haar schrijfstijl, lees ik een stukje voor uit het boek. In het boek Gilead schrijft Robinson ook nog over de Spaanse griep die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog toesloeg. Oude dominee John Ames fantaseert over al zijn oude preken die nog op zolder liggen. En daar schrijft ze het volgende over. Ik denk er elke dag over die oude preken van mij nog eens door te lezen. Om te kijken of er één of twee bij zijn die ik je ooit zou willen laten lezen. Het zijn er echter zoveel. Ik ben vooral bang dat ik de meeste nu dwaas of vervelend zou vinden. Het is misschien maar het beste ze te verbranden. Maar dat zou je moeder schokken. Die er een veel hogere dunk van heeft dan ik. Omdat het er zoveel zijn, vermoed ik, want gelezen heeft ze ze niet. Je herinnert je waarschijnlijk wel dat de trap naar de zolder een soort ladder is en dat daarboven ontzettend warm is. Wanneer het er althans niet vreselijk koud is. Het zou me heel wat waard zijn als ik de kans zag die grote doos alleen naar beneden te krijgen. Het is vernederend. Net zoveel geschreven te hebben als Augustinus en dan te moeten zoeken naar een manier om er vanaf te komen. In al die preken staat er geen woord dat ik niet oprecht meende toen ik het schreef. Als ik er de tijd voor had, kon ik mijn weg door de 50 jaar van mijn diepste innerlijke leven nalezen. Wat een verschrikkelijke gedachte. Als ik ze niet verbrand, doet iemand anders het wel een keer. En ook dat is een vernedering. De gewoonte te schrijven zit heel diep in me. Zoals je maar al te goed zult beseffen als je deze eindeloze brief in handen hebt. Als hij tenminste niet ook verloren raakt of verbrandt. Ik neem aan dat het niet gek is aan die oude dozen vol preken op zolder te denken. Ze vormen tenslotte het archief van mijn leven. Een soort voorproefje van het laatste oordeel in feite. Dus waarom zou ik er niet nieuwsgierig naar zijn? Ik ben hier zielenherder geweest. Van honderden en honderden mensen in de loop der jaren. En ik hoop dat ik tot hen gesproken heb en niet alleen tot mezelf. Zoals het me soms toeschijnt als ik terugkijk. Het gebeurt me nog wel eens dat ik 's nachts wakker word. En denk, dat had ik moeten zeggen. Of, dat heeft hij bedoeld. Wanneer ik me gesprekken herinner die ik jaren geleden met mensen gehad heb. Van wie sommigen allang niet meer onder ons zijn. Voorbij elke mogelijkheid dat ik nog eens iets zou kunnen rechtzetten. En dan vraag ik me af waar ik mijn aandacht gehad heb. Aangenomen al dat dat de vraag was. Eén preek ligt er boven niet. Die heb ik al verbrand op de avond voor ik hem wilde uitspreken. Men heeft het vrijwel niet meer over de Spaanse griep. Maar dat was iets verschrikkelijks. En ze sloeg juist toe tijdens de Eerste Wereldoorlog. Net op het moment dat wij erbij betrokken raakten. Ze velde de soldaten bij duizenden. Gezonde mannen in de kracht van hun leven. En daarna breidde ze zich uit over de rest van de bevolking. Het was net oorlog, echt waar. De ene begrafenis naar de andere, gewoon hier in Iowa. We verloren heel veel jonge mensen. En dan kwamen wij er nog genadig vanaf. De mensen kwamen met maskers voor naar de kerk, als ze al kwamen. Ze gingen zo ver mogelijk van elkaar afzitten. Het gerucht ging dat de Duitsers de ziekte veroorzaakt hadden met een of ander geheim wapen. En ik denk dat de mensen dat maar al te graag geloofden, omdat ze dan niet hoefden na te denken over welke andere betekenis het zou kunnen hebben. De ouders van de jonge soldaten kwamen dan naar me toe om me te vragen hoe de Heer zoiets kon toestaan. Ik had hem wel willen vragen wat de Heer moest doen om ons duidelijk te maken dat hij niet iets toestond. Maar in plaats daarvan troost ik hen door te zeggen dat we nooit zouden weten wat hun jonge mannen bespaard gebleven was. De meeste van hen dachten dat ik bedoelde dat hun de loopgraven en het mosterdgas bespaard gebleven waren. Maar ik bedoelde eigenlijk dat het hun bespaard gebleven was te doden. Het was net een Bijbelse plaag, precies zo. Ik dacht aan Sanherib. Het was een vreemde ziekte. Ik zag het in Fort Riley. De jongens stikten in hun eigen bloed. Ze konden zelfs niet praten door het bloed in hun keel, in hun mond. Heel wat van hen stierven zo vlug dat er geen plaats was om hen neer te leggen. en daarom stapelden ze de lichamen gewoon op in de tuin. Ik ben erheen gegaan om te helpen. En ik heb het zelf gezien. Ze riepen alle jongens van ons college op en de griep woedde zo erg dat ze de school moesten sluiten en de gebouwen vol moesten zetten met veldbedden als ziekenhuiszalen. De dood heerste vreselijk, hier in Iowa. Nou, als dat geen teken was, dan weet ik niet wat wel een teken is. Ik heb er daarom een preek over geschreven. Ik zei, of bedoelde te zeggen, dat deze sterfgevallen dwaze jonge mannen gered hadden van de consequenties van hun eigen onwetendheid en moed. Dat de Heer hen tot zich geroepen had, voor ze de kans gekregen hadden te vertrekken en hun broeders te vermoorden. Ik zei dat hun dood een teken en een waarschuwing was voor ons, overlevenden. Dat het verlangen naar oorlog zou leiden tot de gevolgen van oorlog. Omdat geen oceaan groot genoeg is om ons te beschermen tegen het oordeel van de Heer. Indien we besluiten onze ploegscharen om te smeden tot zwaarden en onze snoeimessen tot speren. In strijd met de wil en de goedheid van God. Het was een pittige preek, geloof ik. Terwijl ik eraan schreef, bedacht ik hoe trots mijn vader op me geweest zou zijn. Maar tegelijkertijd zonk de moed me in de schoenen. Want ik wist dat de enige mensen in de kerk een paar oude dames zouden zijn. Die al zo bedroefd en ongerust waren, dat ze het haast niet zouden kunnen uithouden. En die de oorlog evenmin toejuichten als ik. En ze kwamen, ook al was ik besmettelijk geweest. Het leek me zelf bespottelijk me voor te stellen dat ik onder die omstandigheden op de preekstoel zou gaan staan donderen. En ik smeet de preek in de kachel en preekte over de gelijkenis van het verloren schaap. Ik wilde dat ik hem bewaard had, want ik meende eerlijk elk woord. Het had wel eens de enige preek kunnen zijn waarvoor ik me in het volgende leven best had willen verantwoorden. En die heb ik verbrand. Ik bedenk me nu hoe dapper je me had gevonden als je die preek in mijn papieren tegengekomen was en gelezen had. Het is moeilijk een andere tijd te begrijpen. Je zou nooit die vrijwel lege kerk voor ogen gehaald hebben. Met alleen maar een paar vrouwen met dikke sjaals om, waarmee ze hun best deden de maskers te verbergen die ze droegen. En 2 of 3 mannen. Zelf preekte ik meer dan 1 jaar lang met een doek voor mijn mond. Iedereen stonk naar de uien, want het verhaal ging dat uien de ziektekiemen doden. Mensen wreven zich met tabaksbladeren in. Er stonden in die tijd tonnen op de straathoeken, zodat we perzikenpitten konden bijdragen aan de oorlogsinspanning. Het leger maakte er houtskool van, zei men, voor de filters in de gasmaskers. Er waren 100 pitten nodig voor slechts 1 filter. En daarom aten we uit vaderlandsliefde perziken, waardoor ze inderdaad een beetje anders smaakten. De tijdschriften zonden vol soldaten met gasmaskers, waarmee ze er nog vreemder uitzagen dan wij. Het was een zonderlinge tijd. De meeste jonge mannen leken te denken dat oorlog iets met dapperheid te maken had. En misschien zijn er, nadat ik dit heb geschreven, wel nieuwe oorlogen uitgebroken die jou dapper toegeschenen zouden hebben. Dat er oorlogen geweest zullen zijn, daar twijfel ik niet aan. Ik ben van mening dat de griep een groot teken voor ons is geweest en dat we het niet hebben willen zien en de betekenis niet hebben willen vatten. En sedertdien hebben we continu oorlog gehad. Ik ben er niet helemaal zeker van dat ik dat geloof. Bolton zou zeggen dat is preekstoelpraat. Absoluut waar. Maar wat dat inhoudt, weet ik niet. Wat zijn de thema's die naar boeken naar voren komen? Waarom schrijft ze over een dominee? Het boek gaat eigenlijk over een goed mens, zoals John Ames dat probeert te zijn. En Robinson zegt daar intrigerende dingen over in een interview. Het kwaad wordt overschat. Goede mensen zijn interessanter dan slechte. Het goede is braaf en saai in de ogen van onze maatschappij. En het kwaad is spannend en onweerstaanbaar. En daarom schrijft Robinson bij voorkeur over mensen die het goede willen doen. Goedheid vraagt veel meer creativiteit dan slechtheid. Slechtheid en het slechte doen is een gevolg van verslaving aan eigenbelang. Zij die slechte dingen doen zijn in wezen onvrij, gedetermineerd en voorspelbaar. Het goede doen is een keuze, is een daad van vrijheid, Hoe meer je leert over de mens, hoe ongelooflijker wezen hij wordt. Aldus Robinson. En daarom is ze ook zo gehecht aan het woord ziel. En ziel is precies dat woord dat de kostbare kwetsbaarheid van het menselijke zelf uitdrukt. Tegelijkertijd is het juist Robinsons kracht dat ze de menselijkheid en de feilbaarheid van al haar personages laat zien. Ze kiezen voor het goede, maar dat wil niet zeggen dat ze geen fouten maken. Het gaat om de intentie. We hebben geen script, we moeten improviseren, zegt ze. Ze vergelijkt het ergens met een dichter en een schilder. Die zien hele andere dingen dan andere mensen. Ze hebben veel meer oog voor schoonheid en het goede. En zo ziet Robinson ook iemand die het goede zoekt in het leven. Die kijkt als een dichter en een schilder. En ziet hele andere dingen daarom. Als haar gevraagd wordt of niet iedereen in zijn leven geconfronteerd wordt met het kwaad, dan antwoordt ze dat is waar. Maar ik denk dat dat niet het meest essentiële is van wie wij zijn. Kijk hoe wij leven, hoe belangrijk iets is als vrijgevigheid. Hoe toegewijd mensen hun werk doen. Hoezeer ze gedreven worden door goede intenties. Dat is wat onze beschaving in stand houdt. En het zou onze beschaving dienen om dat te erkennen. In de theologie van John Ames gaat het, dat is ook een thema in haar boeken, over de goedheid van God. Ik zei al, Robinson is geïnspireerd door Calvin. En Calvin zegt in zijn institutie, tot een helder zicht op God kun je evenwel alleen maar komen als je hem als de bron en oorsprong van alle goed erkent. Wie God zo heeft leren kennen, begrijpt dat hij alle dingen bestuurt, vertrouwt op zijn bewaring en bescherming, en verlaat zich dan ook geheel en al op zijn trouw, omdat hij begrijpt dat God de bewerker is van alle goeds. Neemt hij ook zijn toevlucht tot Gods bijstand, zodra hem iets benauwd of ontbreekt, en verwacht hij alle hulp van hem. Omdat hij ervan overtuigd is dat God goed en barmhartig is, steunt hij in vast vertrouwen op hem. En twijfelt hij er niet aan dat in Gods goede tierenheid altijd een middel beschikbaar zal zijn tegen alle rampspoed die hem treft. Uitgerekend, dit is de grondtoon van de theologie van John Ames. De ervaring van de goedheid van God. In het hele boek laat Robinson een manier van geloven zien die dus uitgaat van de goedheid van God. Dat God de bron en de oorsprong is van alle goeds. En dat je daarom, wat je ook meemaakt, je vertrouwen op God mag stellen. Ayen Plezier, de voormalige scriba van de PKN, zei in een artikel het volgende daarover. Een van de meest opvallende kanten van Gilead is dat het menselijk leven wordt beleefd vanuit het wonder van het er zijn, het bestaan, de existentie. In de pastorale ontmoeting komt John Ames menig gemeentelid tegen en allemaal worden ze wel door iets gedreven. Maar dwars door hun liefde en angst en behoefte dringt zich hun zijn aan hem op. Een onzichtbare pit waar de vlam van liefde of angst of verlangen op brandt. Menselijk leven is een wonder van vitaliteit. Ineens besef je wat een verrassend instrument je om zo te zeggen bent. En wat een macht je hebt om te ervaren. Los van dat wat je feitelijk nodig hebt. Dit besef van er zijn en dus ook ik ben, is een voortdurende ondertoon in het boek. Als hij zijn zoontje ziet in het zonlicht dat weer kaatst op de druppels van een sproeier, dan realiseert John Ames zich dat hij vooral van diens bestaan houdt. Er zijn komt me nu voor als het meest opmerkelijke dat je maar kan bedenken. Een ander thema is de schoonheid van de schepping. Schoonheid vraagt de nodige sensitiviteit. Niet alleen voor je eigen leven of dat van anderen, maar ook voor de dingen. Ze schrijft ergens, er was een geratel in de bladeren. En de eikels sloegen hard in op de wegbedekking. Rakelings langs mijn hoofd. Er was zo'n energie in de dingen. Die rugbaar werd tussen de bomen. Als een storm. Als een werk. Een zo'n dankbare en intense registratie komt zelden voor in de moderne literatuur. John Ames voelt zich elke morgen als Adam die wakker wordt in Eden. Hoe anders spreken de dingen hier dan in bijvoorbeeld La Nausée van Sartre, waarin de walging de boventoon voert. Gilead herinnert aan de Engelse dichter Hopkins en zijn verrukking voor het bestaan van de dingen in een onderscheiden gestalte. Elk ding mooi op zijn tijd. Als het licht erop valt en de dingen opvlammen voor een ogenblik of voor langer, dan is het leven goed. Dat gaat niet alleen over hoe mooi de natuur is, maar reikt veel dieper. Wanneer John Ames als kind samen met zijn vader eindelijk het graf van zijn opa vindt, ergens achteraf, ze hebben een lange reis achter de rug van ontberingen en ze zijn zo blij dat ze het graf gevonden hebben, maar ook verdrietig, omdat zijn opa dus overleden is. Dan valt op dat moment het maanlicht op een bijzondere manier op hen en op het graf. En als hij dan zijn vader naar de tent opmaakt, dan zegt zijn vader: ik had nooit kunnen denken dat deze plaats mooi kon zijn. Ik ben blij het te weten. Ook verdrietige dingen kunnen op hun manier nog heel mooi en intens zijn. Wat ook opmerkelijk is, is de bedding van je eigen identiteit in het voorgeslacht. Je bent kind van je ouders. Je staat in een lijn van een heel geslacht. En dat is niet altijd een gemakkelijke en vanzelfsprekende lijn in je leven. De opa van John Ames is een bijzondere geweest. Ook dominee, net als zijn vader trouwens. En Plezier zegt hierover: een excentrieker dominee is nauwelijks voorspelbaar. Met huid en haar betrokken bij de burgeroorlog. Gepassioneerd aanhanger van het abolitionisme. Beweging die de slavernij wilde afschaffen. En die er ook niet voor terugdeinsde zelf met een revolver rond te lopen en er zelfs mee op de preekstoel te staan. En waar nodig, gelukkig niet op de preekstoel, deze ook te gebruiken. Het beeld van de man met nog maar één oog dat dwars door je heen kijkt, blijft hangen. Ik wilde dat ik mijn grootvader goed gekend had. Ik heb eens horen zeggen dat hij met het ene oog dat hij bezat wel 10 ogen leek te hebben. Hoeveel burgerlijker is het leven van zijn vader, van de weeromstuit een pacifist. Grootvader en vader hebben een moeizame relatie. En John Ames weet dat het gelijk in een dispuut bij zijn vader ligt, maar zijn sympathie ligt bij zijn grootvader. Leven is erfgenaam zijn, is iets meedragen van de doden tot je zelf sterft. En zo wil John zijn zoontje wat meegeven. En zo vervult ook hij zijn roeping. Je weet nooit van tevoren waar die erfenis uit bestaat. Die ontdek je gaandeweg. In het boek zit dus ook veel theologie verwerkt. Het is ook de taak van een dominee en een predikant om over God te spreken. En John Ames blikt terug op deze taak in zijn leven en zegt dan: ze willen dat ik religie verdedig. Ze willen dat ik ze bewijzen geef. Ik vertik het. Het bevestigt ze alleen maar in hun twijfels. Want vanuit een verdedigende houding kun je niets waars over God zeggen. Een collega zegt daar ergens het volgende over: als God alles wat bestaat gemaakt heeft, wat betekent het dan om te zeggen dat God bestaat? Onze woorden passen niet. God zou dan, voordat er iets bestond, dat wil zeggen voordat hij iets gemaakt had, zelf van zo'n aard zijn geweest. Dat ons verstand niet beters weet te zeggen dan dat hij bestaat. Dat brengt ons alleen maar in verwarring. We hebben een ander woord nodig om dit bestaan van God dat wij niet kunnen ervaren en dat heel anders is dan alle andere vormen van bestaan die wij wel kennen, te beschrijven. Dus het ontwerpen van bewijzen die gegrond zijn in onze ervaring is zoiets als het bouwen van een ladder naar de maan. Het lijkt mogelijk, totdat je het probeert. Dus mijn advies is: zoek niet naar bewijzen. Houd je er niet mee bezig. Ze schieten tekort. Altijd ook weer een beetje brutaal, omdat ze doen alsof wij God kunnen begrijpen. God is groter dan wij in woorden kunnen uitdrukken. En dat besef maakt je klein. En tegelijkertijd heb je woorden aangereikt gekregen vanuit de traditie en uit de Bijbel. En dat mag je doorgeven. Daar zit vaak de ervaring onder van wat mensen van die God opgevangen hebben. Een andere collega schreef: John Ames is een overtuigd christen. Maar dat betekent nog niet dat het makkelijk voor hem is. Hij zoekt naar hoe zijn geloof licht werpt op zijn eigen rommelige familiegeschiedenis. Hij zoekt hoe en waar God raakt aan de verhalen van alle mensen met wie hij verbonden is. In de verhalen krijgen woorden als genade, verzoening, twijfel en aanvaarding een centrale plaats. Niet als idee, maar in personages die leven van genade, hopen op verzoening en overvallen worden door twijfel. Ze zijn zo menselijk en herkenbaar. Ze lijken op alle mensen met wie ik me verbonden voel. Die praten niet zo makkelijk over zoiets als genade, maar uit hun levensverhaal blijkt hoe ze er naar zoeken. De romans van Marilyn Robinson zijn de beste preek die ik in jaren heb gehoord. Dus ik zou zeggen, neem de tijd voor wat soul food, voedsel voor je ziel. Schenk een goed glas wijn in en stap in de wereld van dominee John Ames.